Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zetten onze eredienst voor door het zingen uit Psalm 57, vers 5, 6 en 7. Uw hand, o God, heeft veilig mij geleid. En wat volgt uit Psalm 57, het vijfde, zesde en zevende vers.
Thank you.
gemeente, de schriftlezing kunt u vinden in het Heilige Evangelie naar Matteüs beschrijving, hoofdstuk 23, te beginnen bij vers 11 tot en met vers 32. Dat zijn Matteüs 23. Sorry, ik ben fout. Matteüs 27, inderdaad, vanaf vers 11 tot en met vers 32 als schriftlezing. Vooraf doen we in verbondenheid met de Kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden uit de apostolische geloofsbelijdenis en zingen aansluitend Psalm 89, daarvan het 12e vers. Ieder van ons spreken nu in zijn of haar hart als volgt.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Met elkaar Matteüs 27, de versen 11 tot en met 32. En Jezus stond voor de stadhouder. En de stadhouder vraagde hem, zeggende: Zijt gij de koning der Joden? En Jezus zeide tot hem: Gij zegt het. En als hij van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zeide Pilatus tot hem: Hoort gij niet hoeveel zaken zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem niet op één enig woord, alzo dat de stadhouder zich zeer verwonderde. En op het feest was de stadhouder gewoon het volk een gevangene los te laten, welke zij wilden. En ze hadden toen een welbekende gevangene, genaamd Barabbas. Als ze dan vergaderd waren, zeide Pilatus tot hen: Welke wilt gij dat ik u zal loslaten, Barabbas of Jezus, die genaamd wordt Christus? Want hij wist dat ze hem door nijdigheid overgeleverd hadden. En als hij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende: Heb toch niet te doen met dien rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Maar de overpriesters en de ouderlingen hebben de scharen aangeraden dat ze zouden Barabbas begeren en Jezus doden. En de stadhouder antwoordende zeide tot hen: Welke van deze twee wilt gij dat ik u zal loslaten? En ze zeiden: Barabbas. Pilatus zeide tot hen: wat zal ik dan doen met Jezus, die genaamd wordt Christus? Zij zeiden alle tot hem: laat hem gekruisigd worden. Doch de stadhouder zeide: wat heeft hij dan kwaads gedaan? En ze riepen te meer, zeggende: laat hem gekruisigd worden. Als nu Pilatus zag dat hij niet vorderde, maar veel meer dat er oproer werd, nam hij water en wies de handen voor de scharen, zeggende: ik ben onschuldig van het bloed deze rechtvaardigen. Gijlieden moogt toezien. En al het volk antwoordende zeide: zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij hun Barabbas los, maar Jezus gegezeld hebbende, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Toen namen de krijgsknechten de stadhouders Jezus met zich in het rechthuis en vergaderden over hem de ganse bende. En als ze hem ontkleed hadden, deden ze hem een purperen mantel om en een kroon van doornen gevlocht hebbende, zette die op zijn hoofd en een rietstok in zijn rechterhand. En vallend op hun knieën voor hem bespotten zij hem, zeggende: wees gegroet, gij koning der Joden. En op hem gespogen hebbende namen ze de rietstok en sloegen op zijn hoofd. En toen ze hem bespot hadden, deden ze hem de mantel af en deden hem zijn klederen aan en leidden hem heen om te kruisigen. En uitgaande vonden zij een man van Cyrene, met name Simon. Deze dwongen zij dat hij zijn kruis droeg. Tot zover het Bijbelgedeelte.
We gaan zingen ter voorbereiding op de verkondiging, Psalm 86, vers 3. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven, en vers 8. Maar gij, Heere, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig in genade die ons behoedt, groot van waarheid, eindeloos goed. En wat volgt daar? Psalm 86, de versen 3 en 8. En de Heere God zegene u, als mede uw gaven voor hem en voor zijn dienst. In de geliefde gemeente, in de Bijbel wordt vaak gesproken over het kruis dragen. Dan heb ik het niet direct nu al over het kruis van de Heer Jezus, maar het dragen van het kruis door Gods kinderen, de gelovigen. Je vindt dat in het Oude Testament vaak beschreven met voorbeelden vanuit het leven van de kinderen van God. Denk aan David of aan Job. Nog vele anderen. En in het Nieuwe Testament, vooral in de brieven van Paulus en van Petrus en Johannes en Jacobus, van Judas, wordt daar nogal eens over gesproken met meer, laat ik het maar zeggen, dogmatische woorden. Zoals dat moet en wat de Heer daarin van ons vraagt. Petrus zegt er bijvoorbeeld dit over in 1 Petrus 2 vers 21... Want hiertoe zijt gij geroepen, hiertoe bent u geroepen. En dan gaat het over de roeping in de zin van plicht. Hij spreekt tot de gelovigen. Hiertoe bent u geroepen, dit is uw plicht, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Dus het gaat over degene voor wie de Heer Jezus heeft geleden, zijn kinderen, onze voorbeeld nalatende. En dan komt het, geroepen om zijn voetstappen te drukken. Nee, dat staat er niet. Er wordt vaak gezegd of geschreven. Maar dat staat niet in de Bijbel. Om zijn voetstappen na te volgen. Voetstappen drukken, gemeente, dat is nog wat anders. Precies dezelfde weg gaan. En op dezelfde manier. Met dezelfde afstand. Met dezelfde onmogelijkheid. Die alleen Christus kon bewandelen. Maar de voetstappen navolgen. Vergelijk het even met een kind dat de voetstappen van vader of moeder navolgt. Een kind van 4 kan onmogelijk die voetstappen op dezelfde manier drukken, zonder dat er tussendoor ook allerlei voetstapjes worden neergezet. Die volgt die voetstappen na. En dat heeft Petrus gezegd, dat is uw roeping. Met het oog op de Heer Jezus die voor ons heeft geleden. Het is dus niet los te maken van het kruis. Met het oog op de Heere Jezus die ons daarin een voorbeeld naliet. Wat was dat voorbeeld? Nou, jongens en meisjes, de Heere Jezus droeg zijn kruis. Lucas schrijft in zijn evangelie, Jezus dragende zijn kruis ging uit. Het kruis van Golgotha. En dan achter de Heere Jezus aan, ons kruis dragende. Wat de Heer ons heeft opgelegd, dat wil het kruis dragen zeggen. Het van Hem verwachten. Het in de hand van de Heere neerleggen. Het vragen om er niet opstandig onder te worden. Hoe moeilijk, hoe zwaar het kruis ook is. En tegelijkertijd om er iets van te beseffen als de Heere Jezus geleden heeft. Dan moeten de gelovigen zich ook daarvoor over hebben. Je hoeft er niet om te vragen, ik kom er nog op terug in de preek. Je mag het ook afbidden. Maar als het kruis op ons wordt gelegd, zegt Petrus, dan zijn we geroepen om Christus na te volgen, om op Hem te zien. De overste leidsman en voleinder van het geloof, die om de vreugde Hem voorgesteld, het kruis heeft gedragen en de schande heeft veracht. En dan gaat het wel over degene die geen roof behoefde te achten, dat wil zeggen die het echt had, van wie het echte bezit was, om God gelijk te zijn. Dan wil ik met u in deze laatste lijdenszondag en deze laatste dienst over het lijden voorafgaand aan de Goede Vrijdagavonddienst over gaan nadenken en bij stilstaan. Vaak wordt het kruisevangelie gepreekt, vanuit het Oude of Nieuwe Testament, met het oog op het lijden van de Heere Jezus, vanuit zijn kruis. Maar vanmiddag ontvangt het een iets ander aspect, een iets ander accent ook, namelijk het lijden van de gelovigen. We doen dat aan de hand van hetgeen u vindt in Matteüs 27 vers 32. Ik vraag uw aandacht voor en bedien u het evangelie vanuit Matteüs 27, het 32e vers. Daar luidde het woord van God in de woorden van onze tekst als volgt. En uitgaande vonden zij, de soldaten, een man van Cyrene, met name Simon. Deze dwongen zij dat hij zijn Jezus kruis droeg. Schrijven boven deze tekstgemeente Simons, wat zoals de naam van die man Simon, Simon zijn, Simons kruis dragen. Ik let in drie gedachten daarop met u, met jullie. Dat is, in de eerste plaats is het een noemenswaardig kruis dragen. Drie evangelisten spreken erover. Johannes zal het ongetwijfeld hebben bedacht, hoewel het niet letterlijk in zijn evangelie staat. Maar je vindt er eigenlijk wel ruimte voor. Jezus dragende zijn kruis ging uit, staat daar. En dan ziet hij hem ook in gedachten gaan. Dus heel noemenswaardig. Drie evangelisten benoemen het. Het wordt ook met veel nadruk in de tekst benoemd. En dan zeker als je de andere teksten vanuit Marcus en Lucas erbij legt, dan worden er allerlei details genoemd, noemenswaardig. En ja, het was nogal wat, hè. Zomaar iemand die daar langs liep, kreeg een kruis op zijn rug. Een noemenswaardig kruis dragen. Als tweede was het ook een noodzakelijk kruis dragen, want er staat, zij dwongen. En de eerste gedachte, let hem op, die woorden en uitgaande, vonden zij een man van Cyrene, met name Simon, dat hij zijn kruis droeg. Maar in tweede punt komt dat werkwoord wat meer naar voren. Deze dwongen zij, een noodzakelijk kruis dragen. Dat is een kruis droeg. En drieën, dat staat niet in de tekst, maar ik wil het wel afleiden uit verdere gegevens hierover. En ook, als een soort toepassing, een nuttig kruis dragen. Het is voor hem, voor zijn vrouw en voor hun zonen tot zegen geworden. Simons kruis dragen, een noemenswaardig, een noodzakelijk en een nuttig kruis dragen. Gemeente, de Heere Jezus is de hele nacht door ondervraagd geworden. Allereerst door de Joodse Raad, we noemen dat de Sanhedrin, met een buitenbijbels woord. De Raad van Ouderlingen, overpriesters, schriftgeleerden, de drie ambten waren erin vertegenwoordigd. Elk met 24 leden. Dus 72 mensen, 70 gewone leden, één voorzitter en de voormalige voorzitter. En dat waren dan of ouderlingen of schriftgeleerden of overpriesters. En vanuit die drie verschillende ambten kon het ook nog een keer zo zijn dat je als overpriester, schriftgeleerde of ouderling behoorde tot de sekte van de Farizeeën. De afgescheidenen, de separatisten. En dat was wel een heel bijzonder slagvolk, want gemeenten die vonden, en dat was misschien ook wel het geval met die andere leden, maar die vonden zichzelf dusdanig belangrijk dat ze toch wel heel veel invloed hadden, theologisch gezien ook, in het Sanhedrin. Het was de Joodse Raad die het sociale en juridische en economische soms ook nog wel beslissingsrecht had over allerlei zaken die zich afspeelden. Even afgezien van de Romeinse overheid. Maar de Romeinen waren natuurlijk ook niet op hun achterhoofd gevallen, zo gezegd. Die lieten de meeste zaken intact. Dat is een heel verschil met de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. Die hebben alle macht zelf overgenomen. En zelf overal mensen ingezet en besturen opgesteld. En nee, dan doen de Romeinen wat anders. Die laten zoveel mogelijk instanties intact. Zodat de rust zal blijven gewaarborgd. En dat lukte aardig. Tegelijkertijd, gemeente, mocht het Sanhedrin buiten de toestemming van de Romeinen om geen doodvonnis vellen. Vroeger wel, nu niet meer. En vandaar dat de Heer Jezus eerst werd ondervraagd door het Sanhedrin. Vervolgens door Pilatus, want hij moest het doodvonnis wat het Sanhedrin had opgesteld bekrachtigen. Pilatus stuurt hem weliswaar wat uit verlegenheid even naar Herodes. En Pilatus en Herodes, pure vijanden van elkaar, werden ook vrienden in die nacht. En dan komt Jezus weer terug naar Pilatus en, nou ja, we hebben gelezen wat er gebeurt. De stadhouder zit ermee in zijn maag, in volle verlegenheid zegt hij, wat moet ik nu toch doen met Jezus die, even in mijn woorden, onschuldig is? Mijn vrouw heeft er een droom over gehad, vers 19. En ik vind geen schuld in die mens, lezen we. Ook in het voorafgaande. En dan zal ik dan maar Barabbas loslaten, kruisigen. En Jezus loslaten, dan is er toch nog iemand die gestraft wordt. Dan kun je woede afreageren op die moordenaar. Ook dat lukt niet. En tenslotte laat hij de Heer Jezus geeselen. Wellicht om medelijden op te wekken. Kijk, hij heeft zijn straf eigenlijk al wat gehad. En ook dat stuit gemeente op een pure verharding van de Joden. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen, hebben ze geroepen. Zelfs als we het bloed van de rug van de Heer Jezus en van zijn gezicht zien afstromen. Pilatus was aan de ene kant bang dat hij de Heer Jezus liet doden terwijl hij onschuldig zou blijken te zijn. Dan had hij een groot probleem. Dat zou zijn ambt kunnen kosten. Tegelijkertijd was Pilatus bang als hij de Heer Jezus niet liet kruisigen, omdat hij dacht dat hij onschuldig was, dat heel dat volk in oproer kwam. Vers 24. Als nu Pilatus zag dat hij niet vorderde, we zouden zeggen, hij schoot er niets mee op, hij kwam er niks mee verder, maar veel meer dat er oproer werd, het kwam al naar boven toe, nam hij water enzovoorts. Hij zegt, ik ben er onschuldig aan. Een duivels dilemma. Want als er oproer kwam, omdat hij Jezus los had gelaten, dan zou het hem gemeente wellicht zijn leven kosten. Nou ja, wat doet hij? Hij geeft de Heer Jezus over in de handen van de soldaten. En eigenlijk kiest hij dan toch maar liever voor zijn ambt, dat hem dat wordt ontnomen dan zijn leven. Begrijpelijk. Als mens. Maar tegelijkertijd gemeente, en dat valt buiten de tekst, maar ik wil het toch hebben gezegd. Pilatus onthoudt zich van Jezus. Hij laat hem los en geeft hem over om gekruisigd te worden. Dat wil zeggen, doen jullie soldaten, krijgsknechten, dat waren zijn soldaten, zo leest u in vers 27, maar met Jezus wat goed is in jullie ogen. Het waren er nog heel wat, misschien wel 200. De ganse bende, staat er in vers 27, die vergaderen over hem in het rechthuis. Jezus stond voor Gabbata, het rechthuis. Pilatus gaf Jezus over in hun handen. En het eerste wat ze doen, jongens en meisjes, naar binnen gaan. Daar hebben ze wat meer vrij spel. Daar zijn de Joden even niet bij. Daar ze bespotten hem met een kroon van doornen op het hoofd. Pijnlijk, spottend, smadelijk. Een rietstok in zijn rechterhand en een purperrood scharlakenkleed. Wat er hing voor hoogwaardigheidsbekleders om zijn schouders. Ze spugen op hem, slaan hem met de rietstok op het hoofd, knielen voor hem neer, aanbidden hem tussen aanhalingstekens en leiden hem uiteindelijk heen om te kruisigen. Zijn eigen kleren hebben ze hem weer aangetrokken, de mantel weer af, die was te duur voor dat soort dingen. En dan gaat het naar het kruis. Nou, daar komt de tekst. En uitgaande. Dat werkwoord betrekt zich op de soldaten. Vonden zij. Het onderwerp is nog gelijk aan het onderwerp in vers 31, vers 30, vers 29, vers 28. Iedere keer zij. En vers 27, de krijgsknechten van de stadhouder. Wat worden er gemeente in deze 6 versen gruwelijke dingen van die mannen gezegd? Vijanden van Jezus, haters van God, ruwe, onbesneden heidenen. Bent u een van hen? Ja, letterlijk niet, want we staan niet in dienst van de Romeinse overheid of van de stadhouder Pilatus. We zijn gemeente geen pure heidenen, we zijn geen ongedoopten, onbesnedenen. En tegelijkertijd vraag ik het u op de man of de vrouw af, op de jongen of het meisje af. Heeft Jezus de belangrijkste plaats in je hart? Of ben je met allerlei dingen bezig buiten hem of zelfs tegen hem? Zo'n kroon van doornen, zo'n rietstok, zo'n purperen mantel. Het wijst alles op spot. In ieder geval op het ontbreken van liefde. Uitgaande, weg uit de stad, richting het kruis, richting de plaats van vergelding, richting de plaats van onheil. Als we even kijken, gemeente, wie daar in hun midden is. Hij wordt niet eens genoemd, alleen maar met één bezittelijk voornaamwoord. Zijn kruis. Verder wordt Jezus niet genoemd, hier. Uitgaande met al die soldaten en al die mensen en al die Joden en de leden van het Sanhedrin, de Farizeeën erachteraan, misschien een enkele discipel, Johannes in ieder geval, Maria, nog wat vrouwen en gelovigen. Maar om wie gaat het? Ik moet eigenlijk zeggen, om wie gaat het nu juist niet? Zijn kruis, te midden van die geweldige opgezweepte menigte en al die goddeloze soldaten en die onverschillige Joden en die heetgebakerde Farizeeën en dat venijnige Sanhedrin, strompelt Jezus onder zijn kruis naar Golgotha. Zijn kruis, dat betekent het kruis wat voor hem was bestemd. De Romeinen verzwaarden de straf door degene die gekruisigd werd ook nog een keer het kruis de heuvel op te laten dragen, zodat hij uitgemergeld en afgepeigerd en gepeinigd aankwam op de plaats van de kruisiging. Tegelijkertijd dachten ze ook wat aan zichzelf, want iemand die al gepeinigder en afgepeigerder is, zal ook eerder sterven, menselijk gezegd. Nou, dan hadden ze er wat minder uren aan te besteden, dus daar kwam ze ook nog wel wat beter uit. Het was inmiddels vrijdag en de zaterdag, de zondag, waren voor hen de dagen waarop ze wat meer feest konden houden. De Joden waren toch bezig met de godsdienstigheden, dan hadden ze de tijd voor zichzelf. Hoe eerder, hoe beter. Dat is de mens van de zonde. En ook Jezus moet zijn eigen kruis dragen. Dat heeft hij ook gedaan aanvankelijk. Hij, dragende zijn kruis, zegt Johannes, ging uit naar de plaats genaamd hoofdschedelplaats. In eigen kracht, natuurlijk door God, maar als mens zelf gedragen. Naar de plaats die herinnert aan de plaats van de dood, waar de hoofdschedels lagen van hen die al eerder gekruisigd waren, of misschien als betekenis de plaats die de vorm van een hoofdschedel had. Nou, daar gaat het naartoe. En dan? Ja, nog even gemeente, wie daar loopt onder dat kruis? Degene die geroepen had, Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder de vleugelen bijeen vergaderd. Maar gij hebt niet gewild, gij die de profeten doodt en stenigde tot uw gezondenen. En dat zegt de Heere Jezus, hè? Op de woensdag, dat had hij 2 dagen geleden gezegd. En toen had hij erover gesproken, wat 2 dagen daarvoor weer op die maandag, vlak na de intocht in Jeruzalem, ook gezegd werd. Och, of gij bekendet in deze uw dag wat tot uw vrede dient. Daar gaat hij, die de zaligheid van hen allen beoogd had en niet wilde dat er enigen verloren zouden gaan. Daar gaat hij die met bewogenheid zondaren ook nu nog nodigt en roept, komt herwaarts tot mij vermoeiden en beladenen. Daar gaat de getrouwe leider van zijn kinderen, van zijn discipelen, de leidsman van zijn volk. En op een gegeven ogenblik, gemeente, dan zie je dat de Heer, je ziet in gedachte dat de Heer Jezus struikelt. Het kruis wordt hem te zwaar. Hij valt op de grond. Ik stel het me zomaar even voor, of hij kan echt niet meer. En ja, hij moet toch worden gekruisigd. En de te kruisigen persoon moest zoveel het enige mate mogelijk was, zelf die heuvel op, dan maar zonder kruis. En dan vinden ze iemand die zomaar voorbij loopt, zomaar toevalligerwijze zouden we zeggen, iemand uit Cyrene die het kruis op wordt gelegd. Een zeker man. Een man met name Simon. Of één met name Simon, wordt in een andere evangelie gezegd. Zomaar iemand. Uit Cyrenië, dat is in Libië, Noord-Afrika, waar een kolonie Joden was. En die Joden die kwamen regelmatig in Jeruzalem of die hadden daar nog connecties. Zodoende was er ook een Cyrenische synagoge in Jeruzalem. En ja, misschien had Simon daar wat contacten mee. En die man die loopt daar. Waarom loopt hij er eigenlijk? Misschien een Jood. Anderen zeggen misschien juist ook wel weer niet. Maar een vijand van God. Een onbekeerde man. Hoe weet ik dat? Nou, we weten niet alles, maar ik denk dat dat zo is. Hij kwam van de akker. Dat wordt gezegd in een andere evangelie. Hij komt van de akker, zo lezen wij. En je kunt het lezen in Markus 15, vers 21. Daar zegt Markus het volgende. Zij dwongen een Simon van Cyrene die daar voorbij ging, komende van de akker. Vader van Alexander en Rufus, dat is een kruisdoog. Wat deed hij bij die akker? Ja, wat heb je te zoeken, gemeente, als het paasfeest is op een akker? Niks. Daar zorgden de Joden wel voor. Trouwens, het werd ook zondag, de Sabbat. Moest van alles geregeld. Het paasfeest was al 2 dagen aan de gang, vanaf gisteren en vandaag erbij. De Joden waren met van alles en nog wat bezig, maar behalve met hun werk. En die Simon die komt dan van de akker van buiten de stad naar Jeruzalem. Ze kruisen elkaar, want die stoet van die soldaten gaat juist de stad uit. En ja, hij was bezig met zijn bezonjes, met zijn werk. Wellicht een handelsman. Handelend in aardse goederen, terwijl het hemelse goed verhandeld werd. Handelend met allerlei aardse dingen, terwijl het goed dat nimmer meer vergaat naar het kruis wordt geleid. Als die echte godsdienst van de Joden op zijn hart gedragen had, als hij echt de Here had gediend, dan was hij daar niet te vinden geweest. Dan was hij op de knieën voor God in de binnenkamer geweest. Of had hij de Here ook als Jood, of als een actieve Jood willen dienen. Zomaar iemand, ik kom er nog op terug in het tweede punt, die een kruis wordt opgelegd. En waarom hij? Nu straks punt 3. Waarom hij? Even wachten nog tot het derde punt. Maar wat gebeurt daar? Zo belangrijk dat alle 3 de evangelisten het hebben vermeld. Met details erbij. En wat Lucas schrijft in Lucas 23 vers 26 is ongeveer hetzelfde als dat wat je bij Marcus leest. Noemenswaardig, al die dingen worden genoemd. Simon van Cyrene, vader van Alexander en Rufus, vanaf de akker kwam hij. En hij loopt daar maar zomaar toevallig, een man, een met name Simon. En het is nogal wat als je zo'n kruis opgelegd krijgt. Gemeente, de Heere wil er ons vanmiddag bij bepalen. Dat het niet vanzelfsprekend is dat we leven voor het vaderland weg. Ook de juist de gelovigen niet. Hebreeën 13 schrijft het. Zo laat ons dan uitgaan tot hem buiten de legerplaats, zijn smaad hij dragende. Of Jezus had er nog maar net gezegd, zo iemand achter mij wil komen, al ben je Simon van Cyrene, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. En dan de spits naar jou of naar uw levenskruis. Dat is gemeente ook noemenswaardig. Dat valt ook niet buiten Gods voorzienigheid. Dat raakt ook Gods plan. Dat heeft ook bedoeling. Dat ontvangt gemeente ook nadruk. Al was het alleen maar om het eerbiedig te zingen. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen, neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Psalm 86, het 6e vers. tweede gemeente, en dan wil ik wat meer gaan toepassen. De lijnen trekken naar het dragen van een kruis. Een gedwongen kruis dragen. Gedwongen, dat betekent iemand anders dwingt of iets anders dwingt mij ergens toe. Een wonderlijke ervaring voor Simon. Hij was net van die akker vandaan gekomen en dacht, ik ga nu naar Jeruzalem toe. Ook al wonderlijk dat er gebeurt in de vroege morgen. Zo druk was hij met van alles en nog wat. Misschien wat mensen ontmoet daar en wat handelswaren verkocht of ingekocht. Nou, ik ga even naar Jeruzalem, misschien vind ik daar wat rust. En dan ziet hij al die dingen gebeuren, die opgezweepte menigte. Als hij ooit geweten had welk risico hij liep, was hij nooit van die akker teruggekomen. Even statistisch gezien, gemeente, ja, er moest er één gekozen worden, maar ja, hij was de enige die er eigenlijk maar liep. Dus ja, hij had 100% kans dat hij voor zoiets zou worden gevraagd, zonder dat hij het wist. Ja, want daar liep niemand terug. Al die mensen gingen die stad uit en die waren al in Jeruzalem. Het overal ter wereld wel, als er wat gebeurt, als er ergens een opstootje is, dan drommen de mensen samen, of dat in een stad is, of op een compound, of in een vallei, of op een berg, of in het dorp waar je woont. En ja, dan ziet hij dat allemaal gebeuren. En misschien denkt hij, laat ik ook even kijken. En in één keer wordt hij vastgepakt. En ja, Simon, ja, wie ben jij? Ja, nou ja, ik ben Simon. Nou goed, een Jood misschien. Of iemand die een Joodse naam heeft. Dat past wel een beetje. Misschien de Joodse godsdienst. Hoewel, nou ja, met die mannen waarmee je terugliep. Vol van goederen. Of met die buidel vol van geld. Maar net hoe je het bekijkt, of je wat had ingekocht of wat had verkocht, maar ja, dat klopt ook niet. Maar ja, goed, dan toch maar degene die het kruis van die andere Jood zal gaan dragen. Dat past misschien nog wel het beste. En ze hebben ook geen man gepakt die te oud daarvoor zou zijn. Trouwens, pas later wordt hij genoemd en zijn zoons, dus zo oud was hij ook nog niet. Want die jongens die kwamen nog tot bloei in de gemeente van God. En Paulus groet hen ook nog. En hij zal ook wel gezond genoeg eruit hebben gezien, want je gaat geen tweede keer zo'n debakel beginnen, zeg maar. Simon, je moet dat kruis dragen. Ze dwongen hem. En als je het niet doet, dan word je dwingen. Een soort pressie. Eigenlijk betekent het Griekse woord zoiets van het pressie, een pressie om iets te dragen als een last, terwijl je ondergeschikt bent. Een druk, een pressie om een last te dragen, terwijl je ondergeschikt, je hebt niks te zeggen. Als je het niet doet, dan zul je sterven. Dus het loopt alleen maar goed af als je aan dat kruis onderwerpt. Even nog wachten voor uw toepassing. Maar dit geldt hier voor Simon. Als die man de rust voor ogen heeft gehad, dan wordt hem een kruis opgelegd. Als hij gedacht had zijn eigen plan te trekken, gaat het in één keer heel anders. Als hij rust had gezocht in Jeruzalem en wellicht spoedig teruggaan naar Syrië, dan komt er een geweldige onzekerheid. Want ja, je zou maar een kruis worden opgelegd. Simon wist wel dat dat betekende dat je gekruisigd wordt. Wist hij veel wat er allemaal gebeurd was? Misschien wel, misschien ook helemaal niet. Eerder niet dan wel, dat er al een ander dat kruis gedragen had. Dat is het kruis, je draagt het naar de kruisheuvel toe. De dood voor ogen. Niet opvolgen kost mijn leven. Nou, dan is er één oplossing. Dat hij zijn kruis droeg. Ze dwongen hem dat hij dat deed en dat heeft hij ook gedaan. En nu laten we even de geschiedenis los. En we trekken er een paar lessen uit. We leggen er een paar parallellen bij. Een kruis. Een levenskruis. Dat was voor Simon niet, dat is duidelijk. Het was misschien maar een minuut of 20, half uurtje. Dat ging weer van hem van zijn schouders af, dat kruis. En we lezen ook niet dat hij er moeite mee gehad heeft, of dat hij eronder bezweek, of dat hij erdoor gewond raakte, nee. Maar dan toch even het voorbeeld van een levenskruis, wat is dat? Dat is gemeente A, een kruis wat heel mijn leven doorgaat, dat kan. Of B, een kruis wat zo zwaar is dat het mijn hele leven beïnvloedt. Voor een tijd. Kan ook allebei natuurlijk. Maar een levenslang kruis of een levensbeïnvloedend kruis. Veel mensen moeten nu zeggen, dat heb ik. Als je vrouw overleden is, even afgezien van misschien een ander huwelijk wat nog een keer komen zal, dat weten we toch nooit. Maar dan moet je maar niet vragen aan iemand die net naast het graf gestaan heeft. Die heeft een levenskruis. Of als je een ernstige ziekte hebt, afgezien van het feit dat je misschien een keer beter wordt, maar je hebt een levenskruis, het beïnvloedt je hele leven. En vul dan maar van alles in wat echt een zwaar kruis is. Ik heb het niet even over dingen, hoe erg dat ook is, als je een schooljaar moet overdoen, hoe lastig het ook is als een verkering uitgaat, hoe erg het ook is als je iets ergens voor solliciteert en het gaat niet door. Dat kunnen hele moeilijke dingen zijn, maar dat zijn doorgaans geen levenskruisen. Die beïnvloeden ons even, misschien wat langer, misschien een jaar of wat korter. Maar niet mijn hele leven lang. Het kruis. En dan zijn er drie overeenkomsten, gemeente, tussen het kruis van Simon en het kruis van u. Of van jou. Een kruis, een levenskruis, komt eigenlijk altijd onverwachts. Dat betekent van het een op het andere moment. En daarbij ook in dat eerste onverwacht. Het is iets wat je zomaar overkomt. Die ziekte. Dat verdriet. Die beproeving. Die tegenslag. Die onzekerheid. Dat, laat ik het maar zeggen, levenskruis, wat heel mijn leven beïnvloedt, onverwacht, van het een op het andere ogenblik, plotseling, onverwacht. De Heere zegt ervan, hoewel die tekst misschien wat anders bedoeld wordt, mijn gedachten zijn niet jullie de gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen. En mijn gedachten dan uw lieder gedachten. Weet dan dat in ieder geval Simon van Cyrene ook zo'n onverwachts en onverwacht kruis kreeg opgelegd. 2. Het kruis van Simon was absoluut niet gewenst. Beslist niet. En het kruis wat ons wordt opgelegd, laat ik het zomaar zeggen, wat de Heere ons oplegt, of hij dat nu heel actief doet, of dat de Heere iets toelaat als dingen zondig zijn, maar het kruis wat ons wordt opgelegd is niet gewenst, niet aantrekkelijk, staat juist tegen. Dat wensen we, gemeente, anderen niet toe. En ook helemaal onszelf niet, of misschien moet ik het andersom zeggen, dat wensen we onszelf niet toe, laat staan een ander niet. Je zoekt naar rust, naar je pensioen, en je man sterft, of je vrouw. Je zoekt naar aangename ontmoetingen in je gezin, in je familie, en er komt een geweldige vete. Of je zoekt vrede met God. En de last van je zonden drukt je hart ten neer. En doet je ziel ineenkrimpen. Niet gewenst. Dan even een paar pastorale opmerkingen. Mag ik dat kruis dan niet afbidden? Wat doe je als je ziek wordt? Dan bid je niet meer, toch? Dat zegt toch, dan heeft God besloten. Dat ligt in Gods raad vast. Of als de Heere dat wil, dan is dat dan maar zo. Fatalistisch noemen we dat. Het fatum, het noodlot. Nee toch? Dat kruis, gemeente, dat mag u afbidden. Ik zou bijna zeggen, moet u af? Nou ja, dat is nogal wat, maar dat mag u afbidden. En je hoeft er echt niet naar te verlangen. En je hoeft ook niet te denken, als ik nog geen kruis heb opgelegd gekregen en ik ben zo oud en het gaat me allemaal voor de wind, dan zal er wel in één keer iets heel ergs gebeuren. Nee, gemeente, dat leggen we in Gods hand. Tot hiertoe weet ik ook niet wat een levenskruis is. En ik hoop dat dat nog heel lang duurt. Maar kan morgen anders zijn. En als het kruis dan komt, dan mag je vragen, heren, wat David zong, treft iemand druk. Gij wilt de druk verlichten en hart en mond vervullen met uw vreugde. Maar wel altijd vragen, heren, hoe vaak je het ook vraagt, neemt u het kruis van me af. Uw wil geschieden en tegelijkertijd, heren, mag ik er beter door worden. Dus een kruis wat onverwachts en ongedachts komt, zomaar plotseling, wat niet is gewenst. En in de derde plaats, gemeente, de enige manier dat het tot zegen zal zijn, is toch onderworpenheid. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. En daarin worden nogal eens heel veel zware, ik bedoel niet met zwaar in de zin van tegenovergesteld van licht. Nee, maar hele massieve, hele boute uitdrukkingen gedaan. Ook de gemeenteleden. Je zegt, nou ja goed, ik hoop dat je het maar gauw aan onderwerpt, of dat je het er maar mee eens wordt, als het makkelijkst. En dat zeggen vaak mensen die zelf geen kruis dragen. En ik kijk ook mezelf even aan. Hoeveel heb ik ambtelijk niet advies gegeven, dat je achteraf zegt, dat is makkelijk gezegd, hè, maar dan toch. En toch, gemeente, dit. Het kruis te dragen als Simon het deed, neemt mijn juk op u en leert dan en zo van mij dat ik zachtmoedig ben. Jezus had het ook gedragen en nederig van hart en u zult rust vinden voor uw zielen. Want wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Leer het kruis dan maar te dragen, achter Jezus aan, ziende op hem, het van God verwachtend, het biddend, Heere, neemt u het alstublieft van me af, en zo niet uw wil geschieden. En dan zul je er toch iets van ervaren. Zo leert hij zich verstandig dragen, zo ziet hij het einde der kwade dagen, zo wordt de roede zelfs gekust, en de onderwerping geeft hem rust. Tot de kuil gegraven wordt, waarin de zondaar nederstort. Psalm 94, vers 7 en 8. Kort nog, gemeente, het derde punt. Het is ook een nuttig kruis dragen. Want hoe ingrijpend dit ook is, toch valt het in het niet als we kijken wat de Bijbel verder nog over deze Simon zegt. Over hemzelf niet zoveel. Maar gemeente, er is een voortreffelijk getuigenis van één van zijn beide zonen in de Romeinen 16. Als Paulus zegt, groet Rufus, de uitverkorene in de Here. Die naam kwam niet zoveel voor. We hebben alle reden om aan te nemen dat deze Rufus de zoon van Simon was. Die ook genoemd wordt in Marcus en in Lucas. En Paulus schrijft er nog bij, en zijn moeder en de mijne. Paulus daarmee bedoelt, dat is nu ook een groet aan mijn eigen moeder, als ook de moeder van Rufus. Omdat hij zegt, het is eigenlijk ook een soort moeder voor mij geweest, geestelijke moeder. Maar die beiden worden genoemd, Rufus de uitverkorene en in één adem, en zijn moeder, de vrouw van Simon. En gemeente, we lezen in de ongewijde geschiedenis, zo las ik in een verklaring, wordt dat gezegd, dat beide mannen, beide zonen, pilaren en vermaardheden geworden zijn in de gemeente van Rome, waar de Heere Gods gemeente door heeft gebouwd. Of die Simon nu eigenlijk iemand was die aan God nog gebod deed. Of die nu een Jood was of niet, kerkelijk of niet. En zijn beide zonen tot genade komen en zijn vrouw God dient. En Paulus hen zo uitdrukkelijk noemt. Mogen we niet van uitgaan, gemeente. Mogen we niet van uitgaan dat de Heilige Geest, zeker omdat Simon 3 keer in dat kruisdragen wordt benoemd. Door alle 3 de evangelisten. In het hart van die man dat kruisdragen gezegend heeft, misschien jaren daarna, misschien kort daarop, misschien op het moment zelf. Ik laat dit verder liggen. Voor mezelf heb ik alle reden om dat zo te denken. Niet op zich dat dragen van het kruis. Want de soldaten hebben ook allerlei hand- en spandiensten bij de Heer Jezus verricht. Ze gaven hem niet voor niets, die soldaten wijn, zodat hij wat verdoven zou, die hij niet wilde drinken. Maar het getuigenis van de Heilige Geest is nodig in onze harten. En dan even dit als een beeld, wat een wonder, gemeente. Als de Heere ons benoemen mag, zoals Paulus zijn moeder en zijn zoon, de uitverkorene in de Heere, en de Heer het zeggen wil, ik heb u lief gehad met eeuwige liefde, daarom trok ik u, ook onder het kruis met koorden van goedertierenheid. Zijn vrouw is tot grote steun van Paulus dienstwerk geworden. En zo werd door het kruisdragen van Simon, of vanuit het kruisdragen, Jezus genade verheerlijkt, in tenminste 4 harten. Niet alleen uitwendig, maar ook innerlijk heeft hij dat geestelijk kruis leren dragen. En is hij door het kruis zalig geworden. Welk kruis draagt hij? Jezus kruis. En natuurlijk als een beeld gemeente dat als we een kruis krijgen opgelegd, ons kruis achter hem aan moeten dragen. En om welk kruis gaat het dan? Ook in het dragen van mijn levenskruis, als het goed is om Jezus kruis. Kijk, daar heeft Jesaja dit van gezegd. Hij heeft onze krankheden, zomaar in ons kruisdragen, op zich genomen. En onze smarten, die heeft hij gedragen. En hoe kunnen we dan anders het kruis zegenrijk dragen, dan ziende op die grote kruisdrager. McChain heeft er niet voor niets van gezongen. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered door het kruislijden van het vonnis van de wet. En dan even verder, onder het heiligend kruis reis ik naar hierboven, naar het vaderlijk huis. Mag zo Jezus verzoenende kruis lijden. Ook ons kruis en onze druk verlichten. En als je zeggen moet, zoals ik dat ook heb gezegd van mezelf tot nu toe, ik heb nog geen levenskruis. Dat is een grote zegen. Kan in 1 keer wel zo zijn. Maar zeg dan, Heere, laat uw kruis ook op mij worden gelegd. In de zin van verzoening, vergeving, zaligheid. dan zal het te midden van alles wat het hart bezwaart, toch ook mogen zijn. Wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking het kruis lijdzaamheid werkt, geduld. En het geduld, de lijdzaamheid, ervaring, bevinding. En die ervaring, die bevinding, die werkt hoop, omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest. Amen. Psalm 25, het 10e vers, laat uw hand in tegenspoeden, onder het kruis dragen, Israël verlossing zenden. Gemeente, bewaart ook dit woord, verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat daarna allen heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.